Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen het 7e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 12. Matteüs 7, vers 7 tot en met 12. En jongens en meisjes, de Heer Jezus die ging op een berg. Hij ging de berg op en toen ging hij tegen zijn discipelen spreken. En wat de Heer Jezus toen gezegd heeft tegen zijn discipelen, daar gaan we nu samen naar luisteren. Matteüs 7 vanaf vers 7. De Heer Jezus zei: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover het woord van de Heere. Jezus spoort zijn discipelen aan tot gebed. Allereerst de opdracht en daarna de belofte. Gemeente, wie van ons kent het niet? Dat bekende kinderlied. Jongens en meisjes, jullie kennen het ook. Als je bidt, zal hij je geven. Als je zoekt, dan zul je het vinden. En als je klopt, dan zal hij open doen. En gemeente, hebben wij daar vandaag al voor gedankt? Hebben wij al gedankt dat wij bidden mogen? Dat er een weg is tot God. Een weg voor zondaren. Waardoor je mag komen bij de Vader. En dat Jezus Christus die weg heeft geopend. Want gemeente, Jezus is de weg tot God. En het gebed is het middel waardoor je mag gaan door die geopende weg. En daarom zegt Jezus: bid. Zoals dat andere bekende kinderlied het zegt. Jongens en meisjes, ook dat kennen jullie. Lees je Bijbel, bid elke dag. En weten jullie het nog? Afgelopen zondagmorgen, toen ging het over lees je Bijbel. Lees je Bijbel. En vanmiddag gaat het over bid elke dag. Elke dag. 'S morgens, als je wakker wordt. En 's avonds, als je naar bed gaat. Omdat de Heere Jezus zegt: bid. En jongens en meisjes, daarom bidden wij op zondag in de kerk. En dan brengen we alle dingen bij de Heere. Dan brengen we alle noden van de mensen, van de gemeente en van de wereld, die brengen we bij de Heere God. En één keer in het jaar komen we speciaal bij elkaar om tot de Heere te bidden. Biddag voor gewas en arbeid. Jongens en meisjes, jongelui, als je na de zomervakantie weer naar school gaat, dan is er op die eerste schooldag, ik denk dat het ook bij jullie op school zo is, dan is er op die eerste schooldag een schoolopening. 'S middags of 's avonds. in de kerk of op school. En dan is er een dominee of de meester of de juf of een docent. En die bidt tot de Heere om de zegen van de Heere over het nieuwe schooljaar. En jongens en meisjes, zo komen wij iedere tweede woensdag. Iedere tweede woensdag van de maand maart. Dan komen we in de kerk bij elkaar om te bidden tot de Heere. Om te bidden dat de bloemen weer gaan bloeien en dat de vogels weer gaan fluiten. En dat het land weer, dat alles weer gaat groeien op het land. En dat we, zodat we elke dag weer genoeg hebben om te eten en te drinken. Alleen maar omdat de Heere Jezus dat zegt. De Heere Jezus zegt, bid. En gemeente, jongens en meisjes, de Heere Jezus zegt dat niet één keer, maar de Heere Jezus zegt dat steeds weer in de bergreden. Dat hebben we zojuist gelezen, de bergreden. Dat zijn drie hoofdstukken in de Bijbel, Matthäus 5 tot en met Matthäus 7. En dan zegt de Heere Jezus gelijk al in dat vijfde hoofdstuk, bid voor hen die u beledigen. Bid voor je vijanden. Bid voor hen die u vervolgen. En dan in het zesde hoofdstuk zegt de Heer Jezus het nog een keer. En heel uitgebreid, uitvoerig staat de Heer Jezus erbij stil. En de Heer Jezus zegt hoe we moeten bidden. Dat je niet op de hoek van de straat moet gaan staan om door de mensen gezien te worden. Maar dat je stilletjes voor jezelf moet bidden als je alleen bent op je kamer. En dan zegt de Heer Jezus ook dat je niet heel veel woorden hoeft te gebruiken, maar dat je gewoon mag bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan in het zevende hoofdstuk, dus drie hoofdstukken die bergreden. En in dat zevende hoofdstuk zegt de Heer Jezus het nog één keer, bid. En voor wie geldt die opdracht dan? Die geldt natuurlijk voor alle mensen. Maar zeker geldt die opdracht voor de discipelen. We lezen dat aan het begin van het vijfde hoofdstuk, dat de Heere Jezus de menigte zag en dat hij de berg opklom. En dan lezen wij dat de discipelen bij de Heere Jezus kwamen. En dan gaat de Heere Jezus tot de discipelen spreken. En de andere evangelist, Lucas, zegt erover dat het niet alleen die 12 discipelen waren die altijd bij de Heere Jezus waren, maar dat het een grote menigte van discipelen was. Dus het waren allemaal volgelingen van de Heere Jezus. Iedereen die de Heere Jezus heeft liefgekregen, tegen hen zegt de Heere Jezus, bid in de bergreden. Een gemeente, die bergreden, dat is de grondwet binnen het Koninkrijk der Hemelen. Je zou het de 10 geboden van Jezus kunnen noemen. En één van die 10 geboden van de Heere Jezus, dat is bid. Juist degene die de Heere Jezus lief hebben, juist voor hen geldt de opdracht bid. Want juist voor hen die de Heere Jezus lief hebben, is er een geopende weg tot de Vader. Maar dan moeten diegenen die de Heere Jezus lief hebben, wel van die geopende weg gebruik maken. En het gevaar is groot dat we dat gebed veronachtzamen. Dat we niet meer door die geopende weg tot de Vader gaan. Als je niet bidt, dan kun je zomaar achterop raken in de genade van God. Want je gebedsleven, dat is de thermometer voor je geestelijke leven. Het gebed wordt wel de ademhaling van de ziel genoemd. En jongens en meisjes, om te kunnen leven, moet je ademen. De hele dag door hebben wij adem nodig. We ademen in en we ademen uit. En om met de Heere te leven, heb je het gebed nodig en heb je de Bijbel nodig. En daarom zegt Jezus, bid. Want als je niet bidt, dan gaat het kaarsje langzaam uit. Want door het gebed kun je wandelen met God. En als je een wandeling met iemand maakt, dan praat je met elkaar onderweg. En als je nou een levenswandel hebt met God, en dat wil de Heere Jezus, niet alleen dat die discipelen in hem geloven, maar dat ze elke dag met hem wandelen. En als je nou een levenswandel hebt met God, dan spreek je veel met God. Hoe meer je wandelt met God, hoe meer je met hem bespreekt. Maar nu is er één die wil niet dat je spreekt met God. Want naast dat koninkrijk der hemelen is daar ook het rijk van de vorst der duisternis. En de vorst der duisternis, dat is de duivel. En de duivel, die wil niet dat je bidt. En gemeente, in dat contrast schetst Jezus die opdracht. Want eerst zegt de Heer Jezus in dat 7e hoofdstuk dat we niet moeten oordelen. En dat is zo makkelijk om iemand te veroordelen. Op de werkvloer, een collega, als je iemands keuze niet kunt begrijpen, een studiegenoot, dan kun je zo makkelijk je oordeel over iemand hebben. En dan zegt de Heer Jezus, in plaats van iemand te veroordelen, kun je beter bidden. En het lijkt zo makkelijk. Ja, een kind kan het begrijpen. Bid en u zal gegeven worden. Lees je Bijbel, bid elke dag. Het klinkt zo eenvoudig. Maar het is zo moeilijk. Er is niets waar de Satan in de praktijk van het leven meer tegen in opstand komt dan tegen het gebed van een christen. Want Satan kent als geen ander de kracht van het gebed. En daarom geprobeert hij het gebedsleven van de christen te verstoren. De een laat hij te druk zijn om te bidden. En als het dan rustig is, dan lukt het nog steeds niet om te bidden, want dan blijft het nog druk in je hoofd. En de ander fluistert hij in, wat heb je er eigenlijk aan? Wat levert het op? Ook als je niet bidt, kun je een goed cijfer halen. Maar Jezus zegt, bid. Blijkbaar hebben we die oproep nodig. Zeker in deze tijd van luxe en welvaart. We zijn er zo aan gewend geraakt. Jongens en meisjes, we zijn er zo aan gewend geraakt dat de supermarkt elke week weer vol ligt en dat er elke dag weer genoeg te eten en te drinken is. We vinden het zo gewoon. Maar het is helemaal niet gewoon. En daarom zegt de Heer Jezus, bid. Bid en ook zoek. Dat klinkt nog indringender. En klop. En dat klinkt nog intenser. En gemeente, vanuit de grondtaal, dan kunnen we opmaken vanuit de grammaticale vorm van deze woorden, dat het hier gaat om een voortdurend bidden en om een voortdurend zoeken en een voortdurend kloppen. Eén dag per jaar bij elkaar in de kerk, op de biddag, om te bedenken dat het gebed niet iets is van één dag, maar als het goed is, is het iets van ons leven. En daarom tot 3 keer toe. Bid, zoekt, klopt. En Jezus roept ons op om aan te houden. Elke dag wil Hij ons zien. Jongens en meisjes, wat is het fijn als je op school geweest bent en je komt thuis. En als je moeder dan thuis is. Of als je vader dan thuis is. En als je vader of je moeder dan zegt, ik ben blij dat je er weer bent. En zo is die vader in de hemel ook blij. Hij is blij als je er weer bent. Hij is blij als jij weer bidt. Hij wil je zo graag zien. Hij wil zo graag dat je met hem praat. Want bidden is praten met God. En je mag hem alles vertellen. Opent uw mond. En gemeente, dat is nou precies wat de Satan niet wil. Die wil niet dat we onze mond openen. En die wil niet dat er contact is tussen die hemelse vader en zijn kinderen. En dat is de strijd die er is op deze aarde. Een strijd tussen het koninkrijk der hemelen en het rijk van de vorst der duisternis. En daarom die oproep, en het is niet alleen een oproep van de Heere Jezus, maar ook Paulus heeft het voortdurend gezegd. En zeker als hij spreekt over die geestelijke wapenrusting, en dan zegt hij na al die wapens genoemd te hebben, biddende te allen tijd. Bij elke gelegenheid en met alle gebed en met alle smeking. Dus we moeten niet alleen op vaste tijden bidden. Maar een voortdurend gebed is nodig. Zomaar tussendoor, dan mag je de Heere God erbij roepen. En dan hoef je je ogen niet eens te sluiten en je handen niet eens te vouwen. Onderweg naar je werk of als je op je fiets zit. Tijdens het maken van die toets. Ja, dat wil de Heere God, dat je hem erbij roept. Als je die toets aan het maken bent. En als je er niet uitkomt, maar ook als je er wel uitkomt. Dat je hem erbij roept. En dat hoeven de andere klasgenoten niet eens te zien. Je mag het gewoon in je gedachten doen. En de Heere God, hij hoort het gebed. Gemeente, dat wil de Heere God. Dat ons leven in gebed is in gebed. Tussen de lessen door. Voordat je dat bedrijf binnenstapt, dan ben je even online. En dan kun je ook even online zijn met God. Ik las het van een schilder. Hij schreef, ik bid als ik aan het schilderen ben. En zou dat niet kunnen als je op de vrachtauto zit? Of als je achter je laptop zit? Of als je met je cliënten omgaat. Of als je aan het studeren bent. Zo ervaar ik dat zelf trouwens ook tijdens de preekvoorbereiding. Dan ga je op je knieën natuurlijk. Maar het is niet alleen maar op je knieën liggen. Ook een dominee moet ook gewoon werken in zijn studeerkamer. En dan moet hij graven in de schriften. En dan moet hij de grondtekst ontrafelen. En dan moet hij zich goed voorbereiden op de preek. En dan moet hij nadenken over een inleiding en over een slot. En over voorbeelden voor de kinderen. En over toepassing op het geestelijk leven en in het dagelijks leven. Maar ondertussen, als ik daar dan mee bezig ben, dan is er iets in mijn hart dat zegt, mijn hulp is van de Heere. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Daar kun je niet altijd bij. En dat lukt ook niet altijd om daaruit te leven. En dat kun je ook niet altijd zo bekijken. Maar dan mogen we het weer bedenken. Want bidden is niet alleen praten. Want tijdens die wandeling praat je niet alleen, maar ben je soms ook stil. Bidden is ook luisteren. Soms, midden in de hectiek van het leven, even stil. Tijdens je werk, je geest verheffen tot God. Van Hem is mijn verwachting. En gemeente, dat is het nu wat de Heere Jezus bedoelt. En dat is het nu wat Paulus bedoelt als hij zegt, biddende te allen tijd. Hij bedoelt natuurlijk niet dat je de hele dag in een hoekje moet gaan zitten bidden, want je moet gewoon je werk doen. Maar wel dat je leeft onder die geopende hemel. Dat we dat bedenken. Niet dat wij die toegang open houden door ons bidden, door onze gevouwen handen of door onze gesloten ogen, want dan zou die toegang zo weer gesloten zijn. Maar dat die toegang is vrijgemaakt door Golgotha. Bid en u zal gegeven worden. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, het tweede punt voor de preek. De belofte, de opdracht en de belofte. Want gemeente, als de Heere Jezus ergens toe oproept, dan geeft Hij er altijd een belofte bij. En jongens en meisjes, jullie kennen die tekst vast wel. Die hebben jullie vast allemaal wel uit jullie hoofd geleerd. Een van de belangrijkste teksten uit de Bijbel, dat de Heere Jezus zegt, kom terug naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dan roept de Heere Jezus ons, hij roept ons en hij belooft ons. Hij geeft er ook de belofte bij. En gemeente, ook in de tekst voor de preek, bid en u zal gegeven worden. En ook die belofte wordt herhaald, want de Heer Jezus zegt, zoekt en u zult vinden. En klopt, en u zal worden opengedaan. En met die oproep laat de Heer Jezus ons weten dat wij niets kunnen doen zonder Hem. En met die belofte laat de Heer Jezus ons weten dat we nooit beschaamd uit zullen komen met Hem. Dus dat we niets kunnen doen zonder Hem. En nooit beschaamd uitkomen met Hem. En nog eens, klinkt die belofte, ook in het 8e vers, want een ieder staat er dan bij, een ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt, en wie klopt, die zal worden opengedaan. En die belofte wordt dan nog eens omlijst met een voorbeeld. Jongens en meisjes, stel je voor dat je aan tafel zit en je hebt trek en je vraagt aan je vader, mag ik nog een boterham? En je vader legt een steen op je bord in plaats van een boterham. Of je vraagt aan je vader, gaan we vanmiddag vis eten? En je vader gaat op weg en je denkt, dan gaat hij vast vis voor ons halen. En dan komt hij thuis en dan legt hij een slang op je bord. Dat zou je vader nooit doen, toch? En als jouw vader dat al niet zou doen, dan zal de Vader in de hemel, de Heere God, dat zeker nooit doen. Want de Heere zorgt nog veel beter voor zijn kinderen dan dat een aardse vader voor zijn kinderen kan zorgen. En gemeente, in die tijd was dat een heel natuurlijk voorbeeld. Want brood en vis, dat was een dagelijkse maaltijd. Er was een jongen met 5 broden en 2 visjes. En die vergelijking was ook al heel natuurlijk. Want de broden waren rond, niet zo groot, een beetje plat. Zo'n brood kon gemakkelijk voor een steen worden ingewisseld. En een paling kon makkelijk voor een slang worden ingewisseld. Maar zoiets zal de Heere God nooit doen. Als je de Vader vraagt om een brood, geeft hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden, klein of groot, heus, hij vergeet er niet één. En toch, gemeente, dat voelen we allemaal wel aan. Ja, toch stuiten we hier op een probleem. En we weten dat allemaal wel uit ons eigen leven. Dat gebeden lang niet altijd verhoord worden. Want een zieke wordt niet altijd genezen. En een baan wordt niet altijd gevonden. En het werk wordt niet altijd gezegend. Iemand kan jarenlang worstelen met moeite en met zorgen, met problemen. En er komt geen verandering. En je bidt er wel om. En dan kun je helemaal mee in de knel komen. Want hoe zit het dan met die belofte? Als je de Vader vraagt om een brood, geeft hij je zeker nooit een steen. En ik krijg stenen voor brood. En ieder die bidt, die ontvangt. Mooie woorden. Maar de praktijk dan? 2 dingen wil ik hierover zeggen, gemeente. En het eerste is dit. Dat dit onderwijs gericht is aan de discipelen. Aan degenen die hun redding in Christus hebben gevonden. Onze God is niet slechts een eerste hulp bij ongelukken, maar een Vader in Christus Jezus. Dus bidden of God je uit de problemen helpt en verder die God op een afstand houden, dat werkt dus niet. Maar, en dan komen we bij het tweede, als je dan wel de Heere Jezus lief hebt, een discipel van de Heere Jezus bent geworden, een leerling aan zijn voeten, dan krijg je nog steeds niet altijd waar je om vraagt. Dat is zo. Maar dat heeft Jezus ook niet beloofd. Jongens en meisjes, jongelui, toen ik zelf vroeger naar de middelbare school ging, dan stond daar in de aula een automaat. En in die automaat zaten allerlei lekkernijen. En dat werkte als volgt. Je deed er een muntje in en er kwam een Snicker of een Mars uit. Sommige mensen denken dat het gebed werkt als een automaat. Jij vraagt en hij geeft wat jij van hem vraagt. Maar zo heeft de Heere Jezus het niet bedoeld. De Heere Jezus heeft niet beloofd dat je alles krijgt wat je van hem vraagt. Maar wel dat hij erbij wil zijn. Als je hulp van hem verwacht. Gemeente, dat is het tweede wat ik hierover wilde zeggen. De Heere Jezus zegt niet, bid en u zal gegeven worden waar u om gevraagd hebt. Hij zegt niet wat er gegeven zal worden, hij zegt wel dat er gegeven zal worden. Zoekt en u zult vinden. Soms is het iets anders dan waar je naar zocht. Maar je zult wel vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En soms is het een andere deur die open gaat dan de deur waar je op geklopt had. Maar er zal wel opening komen. Hij belooft niet alleen maar voorspoed, dat de luxe in de supermarkt zal blijven en dat je altijd gezond zult blijven en dat je altijd goede cijfers zult halen en een mooie carrière zult maken. Maar hij belooft wel dat hij kracht geeft aan degene die het van hem verwachten. En hij belooft wel dat hij zijn hulp en bijstand niet zal onthouden. Ja, hij belooft zelfs een eeuwige toekomst voor wie gelooft dat Jezus is de zaligmaker. De Zoon van God die in de wereld kwam. De Heere God heeft het gebed niet gegeven als een automaat. Jij vraagt en hij geeft. Maar als een middel om die relatie in leven te houden. Die relatie met die hemelse Vader. Die zoveel beter weet wat ik nodig heb dan ikzelf. Ja, die goede gaven geeft. Zo staat het in vers 11. Dat hij goede gaven geeft. En dat zijn de gaven van dat koninkrijk der hemelen. Lucas schrijft in plaats van goede gaven de Heilige Geest. Die hemelse Vader die de Heilige Geest geeft aan degenen die erom vragen. Daar moeten we dus vooral om bidden in ons leven. Om de werking van de Heilige Geest. Dat hebben we niet één keer, maar elke dag weer nodig. Dat de Geest zal regeren in ons leven. Dat we niet leven uit ons vlees, maar dat we leven door de Geest. Dat we leven zoals God het heeft bedoeld. En waar het dan ook is en hoe het dan ook zij. Dat de Geest in ons leven zal overwinnen. De Heilige Geest die je bij het doopvond alles belooft. Die ons doet toe-eigenen wat we in Christus hebben. Die ons amen doet zeggen op de beloften van het Evangelie van de Heer Jezus Christus. En die ons zegent. Niet altijd met aardse. Maar zeker wel met geestelijke zegening. Vergeving van zonde. Genade en vrede. En eeuwig leven. En het is de Geest zelf die voor ons bid, die in ons bid. En het is die Geest die je hoofd omhoog heft. Ja, en dan gaat het ook vanzelf als de Heilige Geest dat doet in je leven. Nee, niet vanzelf. Want het gaat wel door strijd en door aanvechting heen. En daarom zegt Jezus, houd vol. Blijf bidden, blijf zoeken, blijf kloppen. En als de Geest dan weer leeft in je hart, dan is het zoals een magneet. Jongens en meisjes, als je een magneet hebt en je legt daar een aantal spijkers onder die magneet, dan gaan die spijkers als vanzelf omhoog. En dat doet de Heilige Geest in je hart. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je gaat bidden. Dat je wil leven met God. Dat je hem nodig hebt in alle dingen. Paulus zegt het gemeente in Romeinen 8. Dat we door de Geest gaan roepen. Abba, Vader. En dat is nu precies de bedoeling van het gebed. dat we ons oefenen in overgave aan die hemelse Vader. En dat we leren rusten in zijn vaderlijke armen en in zijn vaderlijke goedheid en in zijn vaderlijke leiding en in zijn vaderlijke zorg. Nee, dat gaat echt niet op één dag. Dat leren we niet zomaar. En daarom zegt Jezus, bid, blijf nu aan mijn voeten. En als je aan mijn voeten blijft, dan kun je het leren. Door de strijd en de worstelingen heen. Door te bidden, door te zoeken, door te kloppen. Om het te ontdekken. Wij kunnen God niet veranderen. Maar Hij kan ons wel veranderen. En dat doet Hij. Niet alleen voor het eerst, maar steeds weer opnieuw. Op het gebed. Door ons het zicht te geven op die hemelse Vader. Hij heeft het zelf gezegd één hoofdstuk hiervoor. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in de schuren. En uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u hen niet zeer veel te boven? En hij heeft het gezegd, één hoofdstuk hiervoor. Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. En daarom zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging, bekend worden bij God. En dan zegt Paulus niet, en dan zul je krijgen waar je om gebeden hebt. Maar iets wat zoveel meer is. Namelijk de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Die zal je hart en je gedachten bewaren. De vrede van God, als een wachter voor je gedachten. En voor je hart. In Christus Jezus. En dat wil de Satan niet. Dat we in die vrede leven. En daarom wil Satan onze gebeden verstoren. Want hij wil chaos. En hij zorgt ervoor dat we nooit tevreden zijn. Dat we gaan klagen en mopperen. Hij wil verwarring zaaien. De rust verstoren. En daarom zegt Jezus, bid. Aanbid. Dank de Heer. Dat je bidden mag. Dat Jezus Christus een weg heeft geopend. Waardoor wij mogen toegaan tot de troon van de genade. Dank de Heere dat je komen mag, elke dag, tot in het binnenste heiligdom. En dat je daar rusten mag in zijn volbrachte werk en vrede vinden mag. Omdat er één is geweest die biddend heeft geleefd. En biddend is gestorven. En biddend zegenend van ons is heen gegaan. En als wij onze gebeden sluiten. Als wij morgen weer aan het werk zijn. Jongens en meisjes, als je morgen weer naar school gaat. Denk dan. Dank dan aan die biddende hoge priester in de hemel, de Heere Jezus, die zelf voor ons doet wat Hij van ons vraagt. Die onze gebeden overbidt bij de Vader, ja. Die zelf voor ons bidt. Amen.